Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Mark Verstegen is de gast, directeur van het KPN Mooiste Contactfonds. En hoofdsponsoring bij KPN ook nog. Hij doet al heel veel dingen tegelijk. En dat is in een nieuwe aflevering van onze serie over maatschappelijk betrokken ondernemen. Ja, en waarom doen bedrijven eigenlijk aan dat maatschappelijk betrokken ondernemen? Welk effect heeft het op medewerkers en hoe pak je dat dan nou aan? Sociaal contact, ja, daar gaat het eigenlijk uiteindelijk allemaal om bij het Mooiste Contactfonds. En dat is voor ons allemaal heel erg belangrijk. Maar niet alleen, niet altijd even vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld als je ziek bent of een handicap hebt of je partner is weggevallen. Het KPN Mooiste Contactfonds brengt mensen die zich eenzaam voelen weer in verbinding met de wereld om hen heen. En bestrijdt daarmee dus eenzaamheid. Nou, wat wil je nog meer in het leven? Dat is toch een prachtige doelstelling. En vandaag hebben wij de baas van het Mooiste Contactfonds hier in de studio bij People Power. En we hebben ook nog Lonneke Rosa. Die is ook nog zoals elke maand in dit mooie programma over maatschappelijk betrokken ondernemen. Zij is onderzoeker bij de Erasmus Universiteit. En ze heeft weer een hele mooie column voor jullie samengesteld. Ik heb hem stiekem al gelezen. Dus het wordt weer prachtig. Dus ik vind het heel fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, en Mark Verstegen in de studio. Directeur van het KPN Mooiste Contactfonds. Een bijzonder welkom, Mark. Leuk dat je er bent.
Dankjewel, Glenn.
Ja, laten we maar eens beginnen bij het begin. Er is ooit iemand geweest die heeft bedacht dat KPN Mooiste Contactfonds, dat moeten we maar eens gaan oprichten. Waarom is dat ooit opgericht?
Ja, dat is nu precies 10 jaar geleden. Hè. We vieren ons jubileum. Dus 10 jaar geleden was nog onder Ad Scheepbouwer, die toen nog CEO was van KPN.
Ja.
Bedrijf stond er op de beurs heel erg goed voor, maar de kwaliteit van de dienstverlening en de klantcontacten en eigenlijk ook de medewerkers misten de trots op het bedrijf. En toen is er eigenlijk gezegd van laten we nou eens iets bedenken waarmee we de medewerkers weer trots kunnen maken op KPN. Hè, waarbij we dus vooral die medewerkers ook zouden kunnen inzetten om een aantal zaken te bereiken. En toen is er een adviseur gevraagd, Michael Amiabel. Lonneke kent hem ook. Die heeft eigenlijk een plan gemaakt waarbij hij goed heeft gekeken naar ja, waar staat KPN nou precies voor. Hè? Nou, dat staat voor het verbinden van mensen. En dat doen we via ICT en telecom. Mm-hmm. Hij heeft gezegd, hoe kunnen we nou projecten gaan doen waarbij we die ICT en die telecom inzetten. Onze medewerkers kunnen betrekken. Nou, en vanuit die gedachte is er iets ontstaan van, goh, als wij nou zo goed zijn in het verbinden, laten we dat dan ook gaan doen voor kwetsbare groepen. Nou, en daar is eigenlijk het Mooiste Contactfonds uit voortgekomen.
Ja, mooi. Ja, we hebben al aardig wat fondsen hier de revue laten passeren. En jullie worden heel vaak genoemd. Dus dat is volgens mij een mooi compliment.
Ja.
Ik denk dat het ook wel komt omdat jullie enerzijds echt duidelijk kiezen van hier zijn we van. Maar ook omdat jullie het gewoon communicatief heel goed doen.
Ja, nou, dat is in eerste instantie hebben we echt gezegd. De stichting is opgericht 10 jaar geleden. En we gaan daadwerkelijk bewijzen dat we die maatschappelijke betrokkenheid tonen. Hè? Dus we zijn projecten gaan ondersteunen. Waarbij we die medewerkers hebben gevraagd. Wil je meewerken als vrijwilliger? En die projecten zijn we gaan draaien. Helemaal niet met de intentie om er over naar buiten te treden of over te communiceren. Dat is pas later gekomen.
Ja.
Maar we merkten wel dat de medewerkers trots... Kijk, vroeger werd je als KPN-collega... als je bij mensen op een verjaardag of een feestje kwam... werd je eigenlijk als eerste de gangkast ingesleurd... om de modem te resetten. En nu had je op feestjes en partijen ineens een heel ander gesprek. Want je kon heel trots vertellen dat je bijvoorbeeld een ziek kind had verbonden met de klas... of dat je met een oudere iets moois was gaan doen in het museum. Dus we zagen dat het,
en
dat
hoe
het
kreeg werkte. Je dat, hoe kreeg je dat nou terug, hè?
Van?
Ja, van je medewerkers.
Nou ja, dus wij doen jaarlijks medewerkersbetrokkenheid... betrokkenheidsonderzoek. En wij merken dat medewerkers die zich als vrijwilliger inzetten voor het KPN Mooiste Contactfonds, en het zijn er inmiddels meer dan 2000, dat die overwegend trotser zijn op het bedrijf dan mensen die daar niet aan meewerken. Dus dat is bewijs van dat je als je inzet voor dit soort mooie dingen, dat je daar ook echt trotser op wordt.
Ja. Dus je ziet echt het verschil tussen die twee die in contact met jullie staan, die actief iets doen en die dat niet doen.
Nou, het is ook heel grappig. Mensen kunnen ook bijvoorbeeld de waarde van hun kerstpakket aan het Mooiste Contactfonds doneren. Dat zijn vaak weer andere mensen die dat doen dan de mensen die daadwerkelijk als vrijwilliger komen helpen. Hè? Dus de mensen die als vrijwilliger komen helpen willen misschien wel hun kerstpakket ontvangen. En andersom zeggen ik wil ook iets doen voor het fonds en ik geef mijn waarde weg. Hmm. En nog heel even terug, want jij zei net over waarom worden wij nou zo vaak genoemd? Ik denk, even los van de communicatie, waar we zo meteen misschien iets over zeggen, is dat wat wij doen heel erg klopt en aansluit bij de core business van KPN.
Yeah.
Wij zijn van het verbinden. Wij zorgen ervoor dat mensen connectie met elkaar maken. Dat doen we niet alleen via techniek, maar dat doen we ook met mensen. En daarom klopt het Mooiste Contactfonds.
Ja.
Ook in naam.
Ja. Ja, zeker. Ja. Ja. En ik kan me zelfs herinneren dat het een tijdje KPN er niet eens voor stond.
Nee, klopt. De stichting heet ook officieel Mooiste Contactfonds. En daar is in eerste instantie ook echt voor gekozen om te zeggen, we gaan wat ik zei, er was geen reden om daarover naar buiten te communiceren. Eerst voor de medewerkers een stichting waarbij je contact gaat faciliteren. Na verloop van tijd is inderdaad wel gezegd van, als we daar nou zo trots op zijn met z'n allen, waarom gaan we daar nou niet over communiceren? En dat is in de periode dat ik 7 jaar, 8 jaar geleden verantwoordelijk ook werd voor het fonds. Toen hebben we ook in het bestuur besproken, waarom kun je nou niet als KPN trots zijn op je fonds en het ook het KPN Mooiste Contactfonds noemen? En toen hebben we dat proces ingezet om dat uiteindelijk te realiseren.
Ja.
En je merkt dat mensen daardoor die herkenning, Vodafone heeft ook de Vodafone Foundation. Als je dat alleen de Foundation zou noemen, of ABN AMRO Foundation, weet je dan, het is ook, je wil het ook laten lieren aan je bedrijf. Nou, dat is wat we gedaan hebben.
Ja. En wat jullie doen kost natuurlijk geld.
Ja.
Veel van de dingen die jullie doen. Hoe is dat in de financiering met jullie geregeld?
Nou, in principe is de KPN financiert het KPN Mooiste Contactfonds. Hè. Dus wij geven een begroting af vanuit het fonds. Of de stichting geeft een begroting af vanuit het fonds.
Mm-hmm.
En het grootste deel van de bijdrage komt van het moederbedrijf. Daarnaast zien we steeds vaker mensen acties opzetten. Hè. Dus medewerkers, vrijwilligerswerk ergens doen of ergens geld gaan inzamelen. We krijgen ook af en toe wel donaties en giften. We zijn nog niet, en dat is ook nog een overweging van moeten we dat wel of niet willen, echt bezig met echt fondsen te werven. Weet je? We krijgen natuurlijk wel, we gaan naar leveranciers. We kunnen jullie iets doen met laptops. Dus we steken het wel slim in.
Mm-hmm.
Veel van de producten en diensten die we maken, maken we ook daadwerkelijk zelf. De overweging van gaan we nou ook letterlijk, zal ik maar zeggen, collecteren voor het KPN Mooiste Contactfonds, daar zijn we eigenlijk nog niet over uit.
Nee.
Ik denk dat we het eigenlijk gewoon de stichting van KPN laten zijn.
En is er dan een soort vaste verdeelsleutel? Hebben we hier de AFAS Foundation gehad? Die zegt gewoon, we geven gewoon standaard een percentage van de winst. Die reserveren we.
Nee, dat hangt bij ons samen met de projecten en de projectfinanciering die we hebben. Het grootste gedeelte van ons bedrag, van ons begroting, gaat naar klassencontact. Zullen we misschien zoiets meer over zeggen? Hè? Het project, eigenlijk ons belangrijkste project, waarbij we langdurig zieke kinderen weer verbinden met de klas.
Ja.
En daarnaast hebben we nog een aantal vaste terugkerende evenementen. Bijvoorbeeld in de zomer naar het Rijksmuseum of de diners rondom de kerst. En altijd een aantal pilotprojecten. En wij werken, dat is misschien ook nog goed om te zeggen, wij werken altijd samen met maatschappelijke partners. Hè. Dus wij zijn nooit zelf initiatiefnemer van projecten.
Mm-hmm.
En die maatschappelijke partners dienen letterlijk bij het bestuur een business case in. Waarin staat, dit is wat we willen gaan realiseren. Daar hebben we dit al voor geregeld. Dit is wat we nodig hebben. KPN Mooiste Contactfonds, kunnen jullie ons helpen? En dan wordt in het bestuur besloten welke projecten we dan gaan steunen.
Oké. Laat maar de stap gaan maken, toch?
Ja.
Want dat is natuurlijk wat iedereen die jullie nog niet uitgebreid kent wil weten. Wat doen jullie dan? Laten we maar eens beginnen bij dat klassencontact. Want volgens mij is het daar ook mee begonnen, toch?
Ja, klassencontact is een van de allereerste projecten. Ook, ik moet nog wel zeggen, we hebben ook nog, maar dat doen veel meer bedrijven, hebben ooit aan de basis gestaan van moet ik even nadenken hoe die stichting ook weer heette. Waarbij dus in de wijken Resto van Harte.
Oh ja, ja.
Waarbij in de wijken restaurants worden gerealiseerd waar mensen die met minder draagkrachtig zijn kunnen gaan eten.
Mm-hmm.
Dat hebben we een aantal jaren ook echt structureel ondersteund. En op een gegeven moment stond dat op eigen benen en hebben dat losgelaten. Dat liep een vergelijkbare periode als dat klassencontact ontstond. En klassencontact is eigenlijk, wat ik net zei, ons paradepaardje. wij hebben eigenlijk ons doel gesteld. Alle langdurig zieke kinderen of chronisch zieke kinderen die voor langere tijd niet naar school kunnen vanwege ziekte, die verbinden wij met de klas via ICT. Nou, daar komt onze commercial dan kijken en dan zie je ook dat de herkenning omhoog gaat. We faciliteren een soort, ik noem maar het even, robotachtig scherm in de klas. Waarbij een camera op het apparaat zit gemonteerd, waarbij het kind letterlijk vanuit zijn bed of vanuit de keuken of vanuit huis achter de laptop inlogt, zichtbaar is in de klas en vervolgens letterlijk vragen kan stellen, verbonden is.
Er zit ook een schermpje in. Hè? Ze zijn
levensecht, dus echt als portret. Hè? Ze zijn als portret in de klas zichtbaar. Maar ook met dezelfde grootte van het hoofd, zou ik maar zeggen, van iemand in de klas. Hè? Dus er zit letterlijk iemand naast je. Ja. En dat zichtbaar zijn vinden we heel belangrijk. Er zijn ook andere toepassingen in omloop waarbij je niet zichtbaar bent. Maar wij zeggen, wij willen die verbinding realiseren om te zorgen dat sociale isolement, dat wordt opgeheven en dat die kinderen dus letterlijk verbonden zijn met die kinderen in de klas. Het is niet eens onze grootste zorg dat die kinderen wellicht leerachterstand oplopen. Natuurlijk is dat ook fijn dat ze dus in de klas zijn en die leerachterstand dat die niet groter wordt. Maar ons gaat het om die verbinding met die klasgenoten. Ja. Want er gebeurt al zoveel in zo'n jong leven. Op het moment dat er ziekte toeslaat of dat er ziekte komt. De ouders raken in. Ja, iedereen moet in actie komen om van alles te gaan doen. En dan is de klas is eigenlijk een soort baken voor die kids om nog te zijn. En ja, dat is prachtig.
Het is een sociale omgeving, toch?
Ja. En inmiddels meer dan 1000 kinderen per jaar kunnen we op deze manier faciliteren.
En dan ik zie dat ding voor me. Hè. We zullen wel even een plaatje online zetten. Dat jullie zelf ook kunnen zien hoe het ding eruit ziet. Is dat dan iets wat jullie ontwikkelen? Of is dat
ja,
er al?
Ja, er was in eerste instantie een organisatie dat heette Webchair. Dat is heel grappig, want als je dat googelt, dan kun je dat ook nog zien. En de Webchair was letterlijk een stoel op wielen. En daar stond een heel groot tv-scherm op. En dat was wat het was. Hè. Dat was gewoon een webstoel. Dat was nog in de tijd dat die verbindingen allemaal nog niet zo betrouwbaar en snel waren. Maar daarmee werd letterlijk die stoel de klas ingereden. Er zat iemand tussen. Doordat dat zo'n groot scherm was, zag je niet alleen het kind, maar je zag bijvoorbeeld ook een moeder in de keuken achter het kind langslopen. Dus wij hebben op een gegeven moment gezegd, wij moeten een nieuwe toepassing maken, wat kinderen ook gaaf vinden om te zien. Nou, daar is dus dat strakke scherm uitgekomen met een hele goede camera erbovenop, waarbij ze letterlijk kunnen inzoomen, maar ook bijvoorbeeld kunnen afkijken bij hun buren, want dat gebeurt in het echte leven ook. Goed geluid, dat die kids het goed horen. En dat is echt ontwikkeld. De schetsen zijn gewoon door KPN Consulting gemaakt. En die hebben we bij een leverancier hebben gezegd van, nou, ga die dingen produceren.
Ja, wat gaaf.
Die onderhouden ze ook. De KPN-monteur plaatst ze. De KPN-medewerkers halen ze weer op. Het is één groot netwerk van KPN-collega's die daar druk mee zijn.
Mooi. Ja, en daarmee zorg je ook weer voor de interne verbinding met zoiets moois wat je aan het doen bent. Ja, toch?
Wij merken dat KPN-monteurs, die normaal gesproken natuurlijk een aantal klantenbezoeken per dag moeten afleggen, die ook weer met klassencontact bezig zijn. Ja, dat die blaken van trots. Er zijn er een aantal die zitten heel actief op Twitter. En elke dag als ze weer ergens geweest zijn, dan posten ze weer van, nou, ik heb weer iemand aangesloten. Ja, het werkt weer, weet je.
Ja, te gek.
En dat merk je binnen het bedrijf. Mensen vinden dat gewoon prachtig dat we dat doen.
Mooi.
Dus dat moeten we ook zeker de komende 10 jaar blijven doen.
We gaan zo verder praten met Mark Verstegen. Want er zijn nog veel meer dingen die het KPN Mooiste Contactfonds doet. En natuurlijk, wat al een beetje tussendoor sijpelt, is het hele verhaal over wat dat dan doet met je medewerkers. Nou, dat hoor je allemaal straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Mark Verstegen is te gast, directeur KPN Mooiste Contactfonds. Ja, een van de corporate foundations die wij ontvangen in onze reeks over maatschappelijk betrokken ondernemen. En we hebben het net al over het ontstaan van het Mooiste Contactfonds gehad. En een van de eerste activiteiten die jullie hebben gedaan, klassencontact, waarin jullie eigenlijk langdurig zieke kinderen of chronisch zieke kinderen toch weer contact kunnen laten maken met hun kinderen op school. Van leuk dat je zegt, het gaat eigenlijk uiteindelijk helemaal niet eens om of ze nou hun leerachterstand inlopen of niet. Dat is mooi meegenomen als dat zo is. Maar vooral dat ze de verbinding houden met hun sociale omgeving. Dat is ook de rode draad van het KPN Mooiste Contactfonds. Ja, waar ik nou wel benieuwd naar ben. En want je gaf zelf ook al aan van ja, we hebben niet echt een soort standaard budget waar we het mee moeten doen. Een standaard percentage van de winst.
Nee.
Er komen projecten en daar nemen we besluiten over met z'n allen. Hoe kies je daarin? Want het is nogal een vraagstuk waar jullie mee bezig zijn.
Ja, het is door in eerste instantie af te bakenen wat ik zou maar zeggen de vereisten zijn om een project in te dienen. Hè. Dus nou, dan heb je de maatschappelijke organisatie heeft een issue, wil iets oplossen. Daar moet in eerste instantie ook, het gaat over Nederlandse initiatieven. Want we krijgen natuurlijk heel veel verzoeken uit het buitenland. We krijgen voor de Flying Doctors of voor, nou, noem het maar op, al die partijen melden zich bij ons. Wij zeggen nee, wij hebben, het moet altijd gaan over ICT-inzet, vrijwilligersinzet. Hè? Hoeveel vrijwilligers kunnen we inzetten? Want wij willen daar, die 2000 willen we per jaar eigenlijk elk jaar wel halen.
Oké, dus dat is een harde voorwaarde dat er KPN'ers mee kunnen doen.
Ja, en dat er, dus, dat er daadwerkelijk een oplossing kan worden geboden om eenzaamheid te bestrijden door de inzet van telecom of ICT. Dus het moet altijd gaan over techniek, vrijwilligersinzet. Nou, een vaststaand budget. Hè. Mensen mogen maximaal bedrag, voor maximaal bedrag moeten ze plannen indienen. €250.000 is dat.
Nou, dat is de moeite,
dat
zou
is
ik
zeker
zeggen.
De moeite.
Ja.
En, nou, en dan komt een aantal keren per jaar komt het bestuur bij elkaar. Dan heeft diezelfde Michael Amiabe, waar ik het net over had, heeft een voorselectie gemaakt van de projectaanvragen die zijn binnengekomen.
En die is nog steeds betrokken?
Zeker, ja.
Wauw.
Ja, en dat is echt ook wel een beetje zijn kindje. Dus, en wij houden hem ook graag betrokken, omdat hij ook zeker met veel nieuwe ideeën elke keer weer komt. En dan besluit het bestuur van nou, dit is budget voor volgend jaar, want dat weten we dan. Dit kunnen we dan met projecten naast klassencontact en die vaste items die ik net al zei, doen. En dan zeggen we, nou, dan gaan we het doen. En zo hebben we dit jaar weer 2 nieuwe projecten en afgelopen jaar hadden we 2 projecten. En dat is heel leuk, want daardoor verandert het ook elke keer. Is het niet steeds hetzelfde. Klassencontact blijft, hè? En die uitjes naar het museum en die diners ook. Maar dit zijn dan, nou, dan kunnen we 1 keer met de Hartstichting werken, of met de Nierstichting, of met het Ouderenfonds. Nou, daar hebben we allemaal prachtige projecten nu inmiddels na 10 jaar staan.
Hey, even misschien een hele gekke afdwalen hoor, maar ik zie dat prachtige apparaat van het klassencontact vormen. Dat hebben jullie zelf ontwikkeld. Daar zit heel veel in, hè? Heel veel kennis van KPN.
4G-kaartje, hè? Dat die ook daadwerkelijk verbonden is.
Ja. Ja. Dus je hebt niet eens wifi nodig, kan je nagaan. Wat wil je nog meer in het leven? Ja. Is daar nou, komt daar nou ook spin-off van? Want het is, ik kan me ook voorstellen dat zo'n maatschappelijke vraag een soort aanjager is van innovatie.
Nou, het is heel grappig, want aan de ene kant zien we dus dat de maatschappelijke organisaties die met ons werken, dat die vaak ook daarna met KPN gaan werken. Hè? Dat is op zich logisch, want wij brengen daar iets moois, waardoor we bewijzen wat we kunnen. Hè? Dus dat is mooi. Dus dit bedrijf is natuurlijk altijd bezig met innovatie. Nou, met het mooiste contactfonds kun je die innovatie heel erg zichtbaar maken. Daarnaast zien we ook, als je het hebt over spin-off, wij hebben bijvoorbeeld 2 jaar geleden op een groot congres in Chicago dit verhaal verteld. En dan komen bedrijven als AT&T, hè, de grote Amerikaanse telecomreuzen, komen dan naar ons toe. Dus van, nou, it is great, wij ook. En op het moment dat wij dan zeggen wat we er voor geld in stoppen per jaar, dan zegt ze, ah ja, nee, maar wij dachten, joh, een paar duizend euro en dan maken we er een grote campagne over en dan laten we zien wat we doen, weet je wel. En dat is vind ik, het goede en het knappe wat wij de afgelopen jaren gedaan hebben. We hebben het echt intrinsiek gedaan om die maatschappelijke betrokkenheid te tonen, er daadwerkelijk te zijn voor Nederland en dan vervolgens erover te gaan communiceren. Terwijl de toon van heel veel andere bedrijven precies het tegenovergestelde is. We gaan gewoon een mooi filmpje maken, kijken ons eens goed doen en uiteindelijk is het dan flinterdun.
Ja.
En,
het grappige is, wat wij bij veel corporate foundations horen, en Lonneke, je moet me maar even corrigeren als het niet zo is. Die zeggen, die doen ook heel veel mooie dingen. Hè? Rabobank, ABN AMRO Foundation, ASR Foundation, daar zijn allemaal langs geweest. Doen allemaal prachtige dingen. En die zeggen dan juist, ja, dat communiceren daarover, ja, dat doen we maar gewoon niet.
Nee.
Hè, want, nou ja.
Ik denk dat wij ook 7, 8, 9 jaar geleden toen KPN er, toen de reputatie van KPN anders was dan nu. Hè? Want wij staan nu, de reputatie van KPN is beter dan ooit. Hè? Nederland, ik mag niet zeggen dat we een love brand zijn. Hè? Want dat ben je niet zo snel. Maar Nederland waardeert KPN weer voor waar we voor staan. Qua producten, diensten en klantenservice. Is heel erg verbeterd ten opzichte van een aantal jaren geleden. Maar ook vanwege al die maatschappelijk betrokken projecten die we doen. Mm-hmm. Ons CSR-beleid. Het feit dat we het groenste bedrijf ter wereld zijn. Telecombedrijf ter wereld zijn.
Dat weten overigens maar heel weinig
ook,
mensen.
Maar ook daar geldt precies hetzelfde voor. Daar moeten we dus plek maken op de communicatiekalender om daarover te vertellen. Bij Schiphol hangt nu een hele grote billboard van KPN, het groenste telecombedrijf ter wereld. We hebben alleen 1 probleem. We hebben maar 12 maanden per jaar om te communiceren.
Ja, dat is de probleem hebben meer mensen trouwens.
Daar wordt bijna, ik zal maar zeggen, intern gewikt en gewogen van, ja, we hebben een nieuwe telefoon te lanceren. We hebben een eredivisie gaat starten. Oh ja, we hebben ook nog schaatsen. We hebben ons maatschappelijke project. Wat gaan we nou wanneer vertellen? Ja. En eigenlijk heb je zoveel mooie dingen om te vertellen, dat je daar eigenlijk geen tijd voor hebt. En daarom ben ik zo blij dat het Mooiste Contactfonds al 2 keer een grote campagne heeft mogen doen. En wij meten natuurlijk alles. Hè? Dus alles wordt gemeten. En dan zie je dus de associatie met het merk, de passendheid, de merkvoorkeur, de merkwaardering. Al die dingen stijgen enorm door zo'n campagne. Nou, en dan heb je natuurlijk de criticaster snel stil. Want het werkt blijkbaar. Er komt bijna nooit een klacht binnen. Even terug naar de banken. Ik denk dat het voor de banken lastig is. Kijk maar ook weer recent weer met het salaris van meneer Hamers. Dat er daar sneller zal worden gezegd van ja, ze zijn aan het borstkloppen of zo, weet je wel? Mm-hmm. Denk ik. Maar bij ons is dat.
Maar dat hadden jullie misschien aan het begin ook.
Nou, we waren daar echt serieus bang voor. Van, ja. Er is zelfs iemand geweest die zei van, toen we die eerste campagne startten, zullen we toch maar KPN van het Mooiste Contactfonds weer afhalen? Weet je, dat we dan kijken hoe dat dan valt. En toen zeiden we, ja, maar dan kan je er net zo goed niet over gaan communiceren.
Want hoe gaat dat intern? Want ik kan me ook goed voorstellen dat er heel veel mensen intern zijn die zeggen, ja, moet dat nou? En past dat dan
nou ja,
wel?
Dat is
en
dus
krijgen
niet
we
zo.
Daar geen glazen
nee,
over?
Want kijk, nee? ook zo'n campagne. Je maakt op een gegeven moment een campagne. Er komt een creatief concept vanuit het bureau. Dan moet het echt zijn, weet je. Dus het moet echt passen. Dan mag het best ook een beetje reclamisch zijn. Dan gaan we vervolgens dat testen. Voordat we gaan uitzenden, gaan we natuurlijk testen. En dan heb je al, weet je al wat de Nederlander vindt van zo'n campagne.
Ja, maar ik denk dat de Rabobank dat ook heeft gedaan.
Ja.
Met zijn campagne van even plat gezegd hoe het geïnterpreteerd is.
Ja,
we lossen het voedselprobleem wel even op.
Dat was nogal een ambitie.
Ja, ja. Nou ja, het had ook goed kunnen vallen dat mensen hadden gezegd, oh, eindelijk een bank die ons gaat helpen in plaats van geld gaat verdienen.
Ja, maar ik denk dat ze iets bescheidener hadden mogen zijn. En volgens mij hebben ze nog steeds ook echt het doel om dat te gaan doen. Hè? Dus nou ja, maar bewijs dat dan eerst. Laat dan zien dat je er inderdaad een grote oplossing voor biedt.
Ja, ja, ja. Jij zegt eigenlijk, wat jullie hebben laten zien is, dit is wat we doen. Hè?
Ja, we hebben 7 jaar zijn we projecten gaan doen. We hebben ze bewezen. We hebben de aantallen vrijwilligers gehaald. We hebben de trots gemeten. We hebben heel veel mensen geholpen en verbonden. En toen zeiden we, nou, misschien wordt het nu tijd om er iets over te vertellen.
Ja.
In plaats van andersom. Ja. Wat je heel vaak ziet.
Even nog een ander project. Ja. Ja, dus de klassecontacten die hebben we op het netvlies. Een misschien wel het meest afwijkende project ten opzichte van klassecontacten. Iets totaal anders.
De Zilverlijn is prachtig.
De Zilverlijn.
Ja, Zilverlijn. Ja. Weet je, daar waar klassecontact natuurlijk echt gebruik maakt van 4G, innovatieve verbindingen, is de Zilverlijn, zit ook 4G en innovatieve verbindingen achter, maar gaat eigenlijk gewoon weer over het ouderwets bellen van mensen. Het Nationaal Ouderenfonds is op een gegeven moment bij ons gekomen naar een Engels voorbeeld, de Zilverlijn. Dus we hebben het letterlijk ook zo genoemd. Waarbij kwetsbare ouderen 1 keer in de week op een vast moment gebeld worden. Gewoon voor een praatje. Gewoon eens even kletsen. Gewoon samen. Gewoon, hoe is het met u? En heeft u nog wat gedaan deze week? En wat gaat u doen? En zo. En dat zijn we gaan testen. We hebben een oude touringcar hebben we verbouwd tot de Zilverlijnbus. Daar hebben we 5 werkplekken ingemaakt, zoals in een callcenter. En daar die bus rijdt van KPN-kantoor naar KPN-kantoor. En die staat daar 1 week. En dan kunnen mensen zich opgeven als vrijwilliger. En dan worden ze ontvangen door iemand van het ouderenfonds.
Dat zijn weer KPN'ers die
allemaal
in die bus.
Ja, ja. En dan zit er wel een mevrouw van het ouderenfonds. Die gaat ze dan vertellen wat je bijvoorbeeld niet moet vragen. Of dat je, nou, hè, dus dat je wel even aanvoelt wat je gaat doen. En die vrijwilligers die gaan in de bus zitten. En die gaan 2-3 uur lang gaan ze een hele call sheet af van mensen die dus op dat moment letterlijk bij de telefoon zitten te wachten.
Ja.
En die bellen. En
maar die weten ook, ik ga nu gebeld worden.
Ja,
er komt nu een
ze
weten
alleen niet door wie. Hè? Want het is dus niet zo dat je elke week dezelfde meneer of mevrouw aan de lijn krijgt. Maar je houdt een log bij van het gesprek dat gevoerd wordt. Zodat als ik gebeld heb deze week met jou en Lonneke belt volgende week, dan kan zij zien wat ik met jou besproken.
Ja, ja, ja.
Dus als ik heb opgeschreven dat de hond ziek is, dat zij dan vraagt hoe gaat het met de hond.
Ja.
Weet je wel zo?
Ja, die is dood.
Die is dood en begraven. Ja. Nee, maar daar zie je dus ook dat je eigenlijk op een hele simpele manier die verbinding weer kan realiseren. En dat je die ouderen daar echt ontzettend blij mee maakt.
Ja, en even, laten we het ook even binnen laten komen. Er is dus een oudere mede-Nederlander die zit te wachten totdat de telefoon gaat en er een wild vreemde belt om een praatje te maken.
Er zijn 300.000 ouderen in Nederland die minder dan 1 keer in de maand sociaal contact hebben.
Ach.
En sociaal contact is dus niet ik ga naar de bakker en ik bestel een brood, maar gewoon een praatje. Gewoon wat wij zien gebeuren, ook wel echt mooi van de Zilverlijn, is dat collega's die in die bus hebben zitten bellen, dat die zelf ook zeggen, goh, ik moet mijn ouders weer eens bellen. Of ik heb opa en oma al zo lang niet gesproken. Je ziet dus gewoon dat het bij de mensen zelf ook iets oproept. En, en dat is toch wel gaaf dat je dat soort dingen kan doen.
Ja, prachtig.
Ja,
dus prachtig en schrijnend.
Maar eenzaamheid is natuurlijk volksziekte nummer 1 aan het worden. Hè? Want dat is ook zelfs onder jeugd. Hè? We hadden toevallig vanochtend ook over dat hele social media gebruik, hè? Altijd maar verbonden zijn. Levert dat nou sociale verbinding op? Of levert dat misschien wel eenzaamheid op? Ik wil altijd maar geliked worden. Ik wil constant dat mensen mij bevestigen. Ook dat is een issue waar we goed naar kijken.
En ik kan je vertellen uit eerste hand, het levert ook stress op. Want het Instagram-account van mijn dochter was gehackt.
Ja.
Tenminste, ze kon er niet meer op. En kan je zeggen, die was toch even verslag. Dan krijg je zo'n melding. Iemand heeft om 2:30 s'nachts geprobeerd om hier in je account te komen. Nou, daar word je niet vrolijk van.
Maar dat zijn dus echt dingen waar we... Hè, die moderne techniek is goed. En we kunnen met die moderne techniek heel veel bereiken. Maar je moet ook altijd even naar de andere kant kijken. Weet je? En inderdaad, als er 300.000 mensen zijn die bijna geen contact hebben, laten we nou kijken hoe we ze kunnen faciliteren.
Ja, mooi.
En de Zilverlijn doet dat.
Ik wil straks met je verder praten, Mark. En dan alleen maar inzoomen op wat het doet met medewerkers. We hebben al wat dingetjes langs horen komen. We gaan zo eerst naar de column van Lonneke. Die is straks aan de beurt om haar column voor ons te brengen. En we zijn natuurlijk heel erg benieuwd waar het over gaat. Maar ik kan je vertellen, jij net samen met al je andere foundations gaat getypeerd worden.
Zo.
Spannend, hè? Je moet heel nauwlettend gaan luisteren. Want na afloop krijg je de vraag, wie van de 4 ben je? Dat wordt straks de vraag. En als jij denkt, waar gaat het over? Ja, dan moet je even blijven luisteren.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
We hebben het over maatschappelijk betrokken ondernemen. Organiseren, moet je mij horen. Mark Verstegen is te gast, de directeur van het KPM Mooiste Contactfonds. En ik voorspel jullie alweer, dat uur is weer veel te kort. Gelukkig maar, want dat betekent dat het leuk is. Maar Lonneke Rosa, onze vaste columniste, gelieerd aan deze prachtige reeks met allemaal mooie corporate foundations, die heeft weer een fantastische column samengesteld. Lonneke is onderzoeker aan de Erasmus Universiteit en nog heel veel andere dingen overigens. Maar ze is vooral de expert op het gebied van medewerkerbetrokkenheid door maatschappelijk betrokken ondernemen. Dat is de zin waar ik al ongeveer 7 keer over heb gestruikeld. Dus ik ben trots dat het nu wel gelukt is. Lonneke, jij hebt een mooie column.
Nou, dankjewel Glenn.
Ik ben heel benieuwd.
Dan ga ik mijn best doen om die mooie column zo goed mogelijk over te brengen. We hebben in dit radioprogramma vaak over de Corporate Foundation als organisatie en hoe zij maatschappelijke impact proberen te maken. Maar hoe zien maatschappelijke organisaties Corporate Foundations? Dus hoe worden Corporate Foundations gezien in het veld van de wereld een beetje beter maken? Om daar deels een antwoord op te geven, heb ik samen met een student en wat collega's hier onderzoek naar gedaan. Hoe maatschappelijke organisaties corporate foundations zien, bepaalt namelijk in grote mate ook hoe deze organisaties corporate foundations benaderen. Welke vragen ze neerleggen en op welke manier ze verbindingen proberen te leggen. Uit ons onderzoek komen eigenlijk 3 typen. En ik ben heel benieuwd of corporate foundations zich hierin kunnen herkennen. De eerste is de moraalridder. Corporate foundations worden door maatschappelijke organisaties soms gezien als de moraalridder van het bedrijf. Omdat het, volgens deze bril, simpelweg de verantwoordelijkheid is van het bedrijf om iets terug te doen voor de samenleving. Corporate foundations worden gezien als organisaties die middelen hebben om te allokeren aan maatschappelijke organisaties, zodat zij er goed mee kunnen doen. Maatschappelijke organisaties weten dus wat goed is voor de doelgroep en hebben daarvoor middelen nodig. Er lijkt een soort van vanzelfsprekendheid in te zitten dat degene die de middelen hebben, in dit geval de corporate foundation, dat ook delen met diegene die dat nodig hebben, de maatschappelijke organisaties. En maatschappelijke organisaties willen bij dit type ook niet heel erg veel tijd en energie kwijt zijn aan de samenwerking, want zij moeten namelijk belangrijkere dingen doen. Lees maatschappelijke vraagstukken oplossen. Voor sommige maatschappelijke organisaties zijn dit echt nice to have en vaak vrij besteedbaar geld. Maar voor anderen kan dit ook op een teleurstelling uitlopen. Deze maatschappelijke organisaties zouden meer toewijding en langetermijn commitment willen van de foundation. Maar dat komt dan weer niet al te vaak voor bij de relaties die vanuit deze bril worden aangegaan. De tweede is de Voor Wat Hoort Wat Foundation. En deze bril komt echt voort uit de overtuiging dat bedrijven altijd op zoek zijn naar een business case. En ligt ook wel heel dicht tegen sponsoring aan. Maatschappelijke organisaties gaan er in deze bril namelijk vanuit dat het bedrijf een betere reputatie, meer employee engagement of trots willen onder medewerkers. En dat zij het platform bieden waardoor dat bereikt kan worden. Dan is aan een maatschappelijke organisatie de schone taak om ook het maatschappelijk relevant te houden. De bekende win-win situatie. Binnen deze bril lijken maatschappelijke organisaties wel bereid om iets meer tijd en energie te steken in de samenwerking. En lijken ze zich meer als een business developer, account manager te gedragen voor klanten. Ze proberen dan ook zorg te dragen dat hun klanten, lees hier de corporate foundations, tevreden zijn en de organisatie blijven steunen. En de laatste is de partner in crime. De laatste bril waardoor maatschappelijke organisaties kijken is de partner in crime bril. Hier wordt de Corporate Foundation gezien als onderdeel van de oplossing van het maatschappelijk probleem. Dus niet omdat ze kennis, middelen, financiering hebben waar de maatschappelijke partner iets mee kan. Nee, echt als een partner waarmee samen een plan wordt gemaakt om een issue aan te pakken. Hier besteden maatschappelijke organisaties dan ook veel middelen aan en vergt een lange adem. Het gaat niet altijd goed en niet alle partnerschappen komen van de grond. Maar als het wel werkt, dan levert het ook veel maatschappelijke waarde op. Het is echter de vraag of de benodigde investering vanuit de maatschappelijke partner het ook waard is. En daar moet een goede afweging worden gemaakt. Ik verwacht eigenlijk dat deze typologie corporate foundations kan helpen te begrijpen hoe zij benaderd worden en met welke bril dat zij worden bekeken. Dat bepaalt namelijk ook de vraag die de maatschappelijke organisaties stellen. En voor maatschappelijke organisaties is het best wel interessant, omdat het eigenlijk heel erg bepaalt hoe een corporate portfolio of een corporate foundation portfolio eruit zou kunnen zien. En dat was mijn bijdrage van deze week. Tot de volgende keer.
Oh, kijk eens aan. Dankjewel, Lonneke Rosa.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Ja, Mark Verstegen, directeur van het KPN Mooiste Contactfonds. Jij hebt de column van Lonneke net gehoord, hè? Nou, we gaan er niet heel lang over doorkletsen, want we hebben nog zoveel te vertellen. Maar ik ben wel heel benieuwd. Welke van de drie? Moraalridder, voor wat hoort wordt of partner in crime?
Nou, ik herken vanuit de maatschappelijke organisaties die ons benaderen zo het tweede en het derde voor wat hoort wat en partner in crime. En soms denk ik dat ze denken dat ze partner in crime zijn, maar dan blijkt het toch meer voor wat hoort wat te zijn. En ook andersom.
Ja.
En het heeft alles mee te maken met toch ook met de professionaliteit van de organisatie. En inderdaad ook de urgentie van de vraag die er bij het Mooiste Contactfonds binnenkomt. Het is ook aan ons om in partnership met de maatschappelijke organisaties te werken. De eerste herken ik me niet zo in voor wat wij... Wat was die ook weer?
De moraalridder,
ja. Ja, dat is gewoon geef geld.
Ja, ja.
En snel een beetje.
Nou ja, dat doen wij dus ook niet.
Nee, maar die zijn er overigens wel, hè?
Zeker.
Ja. Welke was het ook weer, Lonneke?
AFAS van deze.
Ja, AFAS. Die doen gewoon geld.
Ja. Nou ja,
alsjeblieft. En veel ook.
Ja, en als je daar dan ook nog weer een goed gevoel bij krijgt, dan is iedereen daar blij mee.
Ja.
Ik zie trouwens wel, weet je, dat Lonneke en ik ook wel eens vaak over gehad. Maatschappelijk verantwoord ondernemen of maatschappelijk betrokken zijn twee totaal andere dingen. Wat mij betreft, overigens binnen KPN zijn er ook heel veel mensen die zeggen nee, het valt allemaal onder CSR, onder Corporate Social Responsibility. Maar ik vind dus duurzaam zijn of CO2-neutraal opereren of groen iets heel anders dan klassencontact of de zilverlijn. Maar alles bij elkaar telt het wel op.
Ja. Ja, het is niet voor niks dat wij het hier wel hebben over maatschappelijk betrokken ondernemen en niet over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat niet wil zeggen dat het niet belangrijk is.
Nee, het is allebei heel belangrijk.
Ja, toch? Ja. Maar ja, het leuke is dat maatschappelijk betrokken ondernemen, dat weer een heel groot effect heeft op je mensen in je organisatie. Je vertelde net even, Mark, dat eigenlijk een van de criteria om aan de slag te gaan met een project vanuit het Mooiste Contactfonds is: kunnen wij daar vrijwilligers vanuit KPN aan koppelen?
Ja.
En als dat niet zo is, dan doen jullie dus niet mee.
Nee.
Hoe is dat geregeld bij jullie? Hebben jullie dat vastgelegd in de CAO of zo?
Ja, medewerkers hebben jaarlijks 8 uur de tijd om te besteden aan projecten van het Mooiste Contactfonds.
Okay.
Er zijn ook medewerkers die ik vaker dan 8 uur per jaar tegenkom. En daar zeggen we eigenlijk niks over. Want we denken, dat zijn hele betrokken mensen. En dat is natuurlijk alleen maar mooi. Die zijn er echt trots op om het werk voor het Mooiste Contactfonds te doen. Soms denk ik ook wel, maar je hebt ook nog een baan. Dus ja. Nee, dat, een beetje een grapje. Maar aan de andere kant hebben we ook wel eens gehad dat managers bijvoorbeeld tegen een medewerker die zich ergens voor had opgegeven, zei van dat gaat dus niet gebeuren. En dan, dan zijn er dus zelfs bestuursleden uit het fonds, waar ook RVB-leden bij zitten, die dan toch even een belletje doen naar zo'n manager om te zeggen van, ja. Dit is een recht.
Oké, dan krijgen jullie het signaal van iemand die zich ingeschreven, die zegt, ja, sorry, ik kan niet komen, mag niet van mijn baas. Ja. En dan wordt er even
En mag natuurlijk, weet je, soms geschud. Zijn er ook goede redenen om dat niet te doen op dat moment, hè? Maar dan verwachten we natuurlijk wel dat die medewerker daarna wel de mogelijkheid krijgt.
Ja.
Nou, en dat is inmiddels, dat moet ik wel zeggen, naarmate dat Mooiste Contactfonds intern ook bekender is geworden, hè, we hebben daar 10 jaar hebben erop zitten, is het voor elke manager in principe natuurlijk nu ook bekend dat het zo werkt.
Hoe belangrijk is het? Want ik kan me ook goed voorstellen in organisaties, hè, want aan de andere kant, KPN is ook gewoon een organisatie die excellent wil zijn, die goed wil presteren, waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. Ik kan me heel goed voorstellen dat als die dekking of dat belang van de top er niet is, dat het ook niet gaat vliegen.
Cruciaal. Elko Blok gaat nu natuurlijk KPN verlaten, hè, dus onze CEO vertrekt. En we hebben nu alweer iemand uit de raad van bestuur die ook weer in het bestuur van het Mooiste Contactfonds komt zitten. Het moet gedragen worden. Dat doen we echt ook in het bestuur. We zorgen dat de hoogste zakelijke baas, de hoogste HR-baas, de hoogste communicatiebaas, dat die allemaal betrokken zijn. Want die kunnen het namelijk ook veel makkelijker communiceren aan de collega's en aan de managers die weer rapporteren aan hun.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het ook zo simpel is dat in zo'n groot bedrijf wordt er even met een schuin oog gekeken van oké, wie staan daar allemaal achter? En als die niet serieus genoeg zijn, dan wordt het niet gelezen. Dan denkt iedereen,
nee, dat is een dingetje. Altijd zo. Kijk, als Ilko Blok in een blog iets zegt over het Mooiste Contactfonds, dan heeft het natuurlijk meer impact dan als ik het zeg. Of als een andere collega het zegt.
Ja.
Dus, maar
ja, ik denk zelf dat mensen daar zich te weinig bewust van zijn hoe belangrijk dat is.
Dat het gedragen moet worden. Ja. Nee, absoluut. En wij nodigen ook echt het topmanagement zelf ook uit om ook vooral dan ook eens in die zilverlijnbus te gaan zitten, of ook een keer mee te gaan naar een plaatsing voor klassencontact, of ga ook eens in de bediening tijdens een kerstdiner. En dat doen ze ook. En dan zie je ze. Hey, Jan-Kees de Jager, die is afgelopen jaar nog hadden we een tournee met Willeke Alberti voor ons jubileum. Nou, die is daar gewoon bij. En die spreekt de mensen toe. Nou, dat is. En die voelen dus zelf ook die verantwoordelijkheid en die betrokkenheid. Nou, dat is natuurlijk prachtig.
Ja. Is er nou nog iets nieuws waar jullie mee bezig zijn, waarvan je zegt van nou, dat is wel zo gaaf?
Nou, het zijn eigenlijk 2-3 dingen die ik heel kort wil aanhouden. We zijn begonnen met een project, maar dan zijn we nog aan het definiëren met de Stichting Lezen en Schrijven. Dus natuurlijk enorme laaggeletterdheid in Nederland is ook een megaprobleem. Dus daar gaan we iets mee doen, maar kan ik nog niet precies zeggen wat. Daarnaast, die vind ik heel mooi om te benoemen, is de samenwerking die we hebben met de Stichting Papageno. Dat is een initiatief van Aaltje van Zweden, de vrouw van Jaap van Zweden. Mm-hmm. Zij hebben zelf een zwaar autistische zoon. En zij zijn er op een gegeven moment achtergekomen dat muziektherapie, dus het met instrumenten en geluiden bezig zijn, dat die in ieder geval hun zoon heel erg meer zichzelf liet uiten en opener werd. En ze hebben op een gegeven moment de stichting opgericht. En die stichting Papageno, hebben ze ook een Papageno huis, waar is leuk om ze een keer uit te nodigen. Waar de autistische jongeren en mensen daar bijvoorbeeld in de bediening zitten en heel erg betrokken zijn. Nou, we leveren binnenkort een app op, een muziekapp, waarbij de autisten via die muziekapp en hun muziekdocent dus die muziek kunnen oefenen. En het leuke is, we lanceren die app op, 10 april, zondag 10 april, in het Concertgebouw. Mm-hmm. En dan staan de autistische jongeren staan met z'n allen op het podium. We nodigen eenzame ouderen uit om in het publiek te komen zitten, samen met de ouders van die jongeren. En we laten de muziek dirigeren door Jaap van Zweden.
Fantastisch. En zo snijdt het mes aan twee kanten.
Dan telt het heel erg mooi op.
Ja, zeker. Mooi.
Ja.
Hey, en voor mijn beelden, die app die zorgt ervoor dat ze eigenlijk thuis,
ze kunnen letterlijk
kunnen ze leren.
Met 4 instrumenten kunnen ze spelen. Dus ze kunnen gewoon hun eigen muziek componeren. Dus ze kunnen door middel van het indrukken van toetsen en dingen muziek maken. Trompet, drum, gitaar. En dan Composeren ze letterlijk een muziekstuk. Dat kunnen ze delen met hun muziekleraar. Die kan daar feedback op geven. En zo ontstaat die interactie.
Oh, wauw.
Ja.
Gaaf.
Een leuke horen.
En hoe bedenk je dan zoiets? Hè? Want ik kan me voorstellen, je komt in contact met. Is dat dan een idee van de familie van Zweden?
Dit is een idee van de stichting. Die werken al jaren samen met muziekdocenten in het hele land. Alleen die muziekdocenten kunnen natuurlijk niet elke week overal zijn. En die zijn zelf met het idee gekomen van als we nou een app ontwikkelen waarmee ze in ieder geval kunnen oefenen, hoeven wij minder frequent daar langs te gaan. Kunnen wij meer kinderen helpen. En toch de voortgang bijhouden. Nou, zo.
Ja?
En dat verzoek is dus als projectplan bij het KPN Mooiste Contactfonds gekomen.
En dan gaan jullie het bouwen?
Ja, want wij bouwen apps. Hè? Dus,
en ontwikkelen en bedenken.
Ja, en we hebben toevallig dezelfde bouwer die ook ons eigen intranet platform heeft gemaakt. En onze eigen app voor KPN zelf. Die hebben we gevraagd om deze app ook te bouwen. Dus het platform is er dan in grote delen al. En ja, zo kun je dus ook nog synergie bewerkstelligen. En er komt een mooie muziekapp.
En dan is er natuurlijk ook weer een KPN-team bij betrokken. Die dat maakt.
Ja.
Wat doet het met die mensen?
Nou ja, ook daar zie je die trots natuurlijk.
Ja, toch?
Maar dat is echt... Kijk, en wat gaan we nou doen? Die muziekapp moet worden uitgelegd. Hè? Dus die moet aan die kinderen worden uitgelegd. Dus met de muziekdocent gaat een vrijwilliger mee. Die installeert die app op een telefoon. Die gaat vervolgens uitleggen. En zo is die vrijwilliger in contact met iemand met autisme. We hebben in het verleden ook wel eens iets met autistische jongeren gedaan. Dat is lastig, hè? Om ook door te dringen. En dan zie je de belangrijkste manager zie je heel bescheiden worden. Dat is ook een geweldig effect op dit soort mensen. Ja.
Ja. Ja, je wordt je heel erg bewust van je eigen communicatie. Omdat je, tenminste ik, in de tijd dat ik veel of regelmatig met mensen met autisme werkte. En dan waren dat wel dan Asperger's, dus niet klassiek autisme. Dan ben je ineens zo bewust hoe vaag je eigenlijk praat.
Ja.
Hè? Wat een hoop beeldspraak. Absoluut. En algemeenigheden. En daar kom je niet meer weg.
Nee.
Het is de beste communicatietraining die je kunt hebben.
Absoluut. Ja.
Ja. Ja. Maar daar zijn we er niet mee.
Nee, nee, we hebben nog een hele mooie. Die wordt ook afgerond. Dat is met Bartomeus Sonneheert. Dat is het blinde instituut, denk ik maar dat ik het zo moet noemen.
Ja.
Blinden die willen ook heel graag YouTube-filmpjes kijken. En dat is natuurlijk lastig als je niets kunt zien. Maar zij horen natuurlijk alles extreem goed. En ze kunnen daardoor ook bijvoorbeeld verhaallijnen uit filmpjes kunnen ze prima meepikken. Ze missen alleen de dingen die ze niet kunnen zien. Hè? Iemand verplaatst zich van A naar B of er komt iemand een kamer inlopen. Nou, die blanks die gaan we met een soort Siri-achtige oplossing, zal ik maar zeggen, invullen. Zodat, op YouTube gewoon door blinden naar filmpjes kan worden gekeken. En waarbij ze dan ook het hele verhaal snappen.
Net zoals dat je, zeg maar, soms hebben mijn kinderen wel eens de Engelse ondertiteling aan. En dat is dan natuurlijk eigenlijk de Engelse ondertiteling is alleen voor dove Engelse mensen gemaakt. En dan staat er dan door opens.
Ja.
Maar dan hoor je alleen maar...
Ja.
En dit is eigenlijk andersom.
Letterlijk. Ja,
dus de deur gaat open, er is geen geluid.
Ja, en de deur gaat nu open.
Ja, ja, ja.
De auto rijdt nu weg. Er zit een andere auto in de achtervolging.
Maar dat moet dus... Dat is de artificial intelligence.
Ja,
gaat dat beschrijven?
En daar heb ik daar nog niks van gezien. Hè, dus het is nog. Ik vind het zelf ook heel spannend. Er zijn wel wat voorbeeldfilmpjes op YouTube die je al kunt zien. Ook dat is weer baanbrekend. En ook dat gaan we weer door vrijwilligers laten uitleggen.
Goedemorgen zeg. Dat lijkt me ingewikkeld.
Ja, nou we zullen het zien. Misschien kom ik nog een keer terug. Dan kom ik het toelichten.
Ja.
Ja.
Ja. Kun je in ons technische programma op New Business Radio uitleggen hoe het werkt?
Nou, dan neem ik liever de bouwers
mee. Ja, toch? Ja. 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 Laten we het maar even bij het maatschappelijk effect en de effect op de medewerkers hebben. Hey, even terug naar die... Niet heel belangrijk. In het kader, wij doen zelf ook voor de blinden eigenlijk. Hè? Want iedereen is blind op de radio. Dat is leuk.
Ja.
En je bent binnengekomen met een mooie knuffel.
Ja.
Twee zelfs. Eentje heb je aan Lonneke gegeven. Die, is er nog steeds heel blij mee. Zit al de hele tijd met een big smile. Ja. Zit ze.
Ja.
Wat is dat voor ding?
Nou, we hebben... dat is wel... Weet je, heel veel goede doelen in Nederland hebben een eigen knuffel. Hè? En dat is natuurlijk eigenlijk ooit is volgens mij met Artis de Partis begonnen. Hè? Met Artis. En je ziet ook dat voetbalclub Feyenoord heeft natuurlijk iets gedaan met... En wij dachten, en wij kregen van Michael Amiabo, we noemen hem nu voor de derde keer. Elk jaar met kerst kwam hij eigenlijk altijd met een knuffel cadeau van een goed doel. Omdat hij in die maatschappelijke sector actief is. En toen bedachten we eigenlijk samen van, zou het nou niet leuk zijn als we voor 10 jaar MCF ook een eigen knuffel ontwikkelen.
Aha.
Dus wij hebben wekenlang met ontwerpers en mensen gezeten en samples. En nou, daar is Maatje uitgekomen. En Maatje, nou, ik denk dat jullie hem even op de website zetten.
Ja.
Maatje is een knuffel. En dat is eigenlijk het vriendje dat er altijd voor je is. Een Maatje ziet er een beetje uit als een beetje beeldscherm.
Ja. Maar heel lief.
Je snapt dat hij ook heel goed bij klassencontact past. Het grote voordeel van Maatje is, hij heeft een ritsje in zijn buik zitten.
Wow.
En als jij zorgen hebt of problemen of whatever, dan schrijf je die op een briefje. En dan stop je die in het ritsje. En op het moment dat je dat dus weggestopt hebt, dan zijn je problemen gewoon weg.
Ja.
En het is bewezen dat het werkt. Ja. Wij horen heel veel collega's die er heel blij mee zijn. En Maatje...
Het is ook stressverlagend voor alle collega's.
Absoluut. Ja. Ja. En heel, hij is natuurlijk heel aardbaar. En ja, nou, wat ik zei net al even, je kan hem in het vliegtuig ook als kussentje gebruiken. Maar Maatje is, nou ja, is dus de officiële knuffelmascotte van het Mooiste Contactfonds. We hebben hem ook in levensgroot. Dus hij loopt ook op onze evenementen loopt hij rond. Ja, en hij begint ook echt een eigen leven te leiden. Dat is heel grappig. Hij heeft een eigen Instagram-account. Hij maakt allerlei
dingen. Moet je even noemen nu, hè? Dat moet je noemen.
Ja, dat is, ja, het, volgens mij is het KPN MCF Maatje zelfs. Als je dat gewoon in het zoekscherm zoekt.
Ja.
Dus, dat is onze knuffel. En daar zijn we ook weer heel erg trots op.
Ja, mooi. Jeetje, Mina zegt. Nou, Mark, ik heb goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is, de tijd is gevlogen. En het slechte nieuws is, het is ook voorbij.
Ja,
ja, maar ik vond het wel heel tof dat je hier was om te horen wat voor mooie dingen jullie allemaal doen.
Graag.
Het enthousiasme en de energie spat er vanaf. En ondanks het feit dat je net volgens mij 2 maanden zo'n beetje in Korea hebt gebivakkeerd.
Ja. Er moet ook nog wat andere dingen gesponsord worden.
Ja, daarom. Ja. Je hebt ook nog, dit is een van de dingen die je doet.
Ja.
Heel fijn dat je er was. En datzelfde geldt voor Lonneke. Fijn dat je er weer was, Lonneke. Onze enige columniste die helemaal naar de studio komt om hier live de column voor te dragen. En de rest zit allemaal gewoon, die hangt ergens lui in zijn pyjama op een bank met een telefoon. Maar jij komt altijd fijn naar de studio. Vinden we super tof. Dankjewel. Volgende maand hebben we even geen uitzending over maatschappelijk betrokken ondernemen. Want dan is het onze 150ste uitzending. En die dragen we volledig op aan jou. Aan de luisteraar. Ja, leuk hè? Ja. En luisteraars, het werkt heel simpel. Op mijn LinkedIn staat een post waarin ik je vraag. Wil je in de uitzending komen? Dan kan dat. Schrijf dan op waarom en wat je wil komen vertellen over peoplepower. Over de kracht van mensen in organisaties. En dan is het daarna de taak om zoveel mogelijk likes te winnen. Niet omdat je daar persoonlijk je beter bij voelt. Maar wel omdat degene met de meeste likes, de 4. Want we hebben 4 blokjes. De 4 met de meeste likes, die nodigen wij uit om hier in de studio hun verhaal te vertellen. Dus wij zijn heel benieuwd. Volgens mij staat vandaag de nummer 1 op zo'n beetje 55 likes. Dus dat gaat hartstikke goed. En we zijn heel benieuwd naar jouw verhalen. We hopen natuurlijk dat er nog veel meer dingen komen. En dat er in het allerbeste geval zoveel leuke verhalen komen. Dat we nog veel meer uitzendingen op deze manier kunnen vullen. Dus dat alles te vinden in het LinkedIn bericht. We zetten het linkje wel, natuurlijk wel even op de website. Kan je het weer vinden. En in het volgende uur hebben we een spannend onderwerp. We gaan het namelijk hebben over geld. En als er geld in het spel is, dan gaan mensen rare dingen doen. Dus ja, hoe beloon je nou mensgericht in een organisatie? En hoe motiverend is geld eigenlijk? Daar praten we straks over met Anna van der Horst van ELO. En Inge van Ispen, ook van ELO. En Fokke Wijnstra is de gast. En met de dames zijn we ook heel blij. Maar Fokke heeft toch altijd wel een bijzonder plekje in mijn hart. Omdat hij als een van de allereerste op een bijzondere manier met organiseren bezig is gegaan. Een van de grondleggers van Finext. En die hoor je straks.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl